Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 37 zingen wij het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, zij wachten het heil door God hun toegezaaid. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der bozen, hun erfenis bewaard in eeuwigheid. Noemde nu Psalm 37 en daarvan het 9e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 19e hoofdstuk van het 27e tot en met het 38e vers. Wij herzeggen u Genesis 19 vanaf vers 27. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1... van de verwerping der dwalingen, paragrafen 4 en 5, waarna wij zingen de bedezang voor de predikatie: O God, die onze Vader zijt, die te alle tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. En wat er verder volgt.
De rechtzinnige leer van de verkiezing en verwerping verklaard zijnde, Verwerp de synode de dwalingen dergenen die leren dat in de verkiezing tot het geloof deze voorwaarde tevoren vereist wordt, dat de mens het licht der natuur recht gebruiken, vroom zij, klein, nederig en ten eeuwige leven geschikt, gelijk als of aan die dingen de verkiezing enigszins hing. Want dit smaakt naar het gevoelen van Pelagius en strijdt tegen de leer des apostels, waar hij schrijft: wij hebben eertijds verkeerd in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Efeze 2, vers 3 tot en met 9. Die leren dat de onvolkomen en niet beslissende verkiezing van bijzondere personen ter zaligheid geschied is uit het voorgezien geloof, bekering, heiligheid, godzaligheid, die of eerst begonnen of ook een tijd lang geduurd hebben. Maar dat de volkomen en beslissende verkiezing geschied is uit de voorgeziene volharding tot het einde toe in het geloof, bekering, heiligheid en godzaligheid. En dat dit is de genadige en evangelische waardigheid, om welker wille hij die verkoren wordt, waardiger is dan hij die niet verkoren wordt. En dat derhalve het geloof, de gehoorzaamheid des geloofs, de heiligheid, godzaligheid en volharding niet zijn vruchten van de onveranderlijke verkiezing ter redelijkheid, maar dat het zijn voorwaarden die tevoren vereist en als volbracht wezende voorzien zijn in degenen die ten volle verkoren zullen worden en oorzaken zonder welke de onveranderlijke verkiezing ter heerlijkheid niet geschiet. Het welk strijd tegen de gehele geschrift, die deze en dergelijke uitspraken in onze oren en harten telkens inscherpt. De verkiezing is niet uit de werken, maar uit de roepende. Er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Hij heeft ons uitverkoren in hem, omdat we zouden heilig zijn. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Indien het door genade is, zo is het niet door meer uit te werken. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft. 1 Johannes 4, vers 10. We lezen nu Genesis 19 vanaf vers 27. En Abraham maakte zich deszelfs morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en zie, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren die steden, in welke Lot gewoond had. En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg, en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. Toen zeiden de eerstgeborenen tot de jongste: onze vader is oud en er is geen man in dit land om tot ons in te gaan, naar de wijze de ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, omdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En ze gaven die nacht haar vader wijn te drinken en de eerstgeborene kwam en lag bij haar vader. En hij werd er niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. En het geschiedde des anderen daags, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: zie, ik heb gisteravond bij mijn vader gelegen. Laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven. Ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven haar vader ook die nacht wijn te drinken. En de jongste stond op en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, noch in haar opstaan. En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. En de eerstgeborene baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. Deze is de vader der Moabieten tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn naam Ben-Ammi. Deze is de vader der kinderen Ammons tot op deze dag.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze nieuwjaarsmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 19, en daarvan de versen 27 tot en met het einde. Genesis 19 van vers 27 tot en met 38. We lezen nu alleen het 30ste vers aan u voor. En daar lezen we: en Lot toog op uit Zoar, het 29ste en het 30ste vers. En het geschiedde, toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering in het omkeren dier steden, in de welke Lot gewoond had. En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg, en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen, en hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte het leven van twee rechtvaardigen. Het leven van twee rechtvaardigen. Letten we op een tweetal gedachten. In de eerste plaats het leven van Abraham ten voorbeeld. En in de tweede plaats het leven van Lot ter waarschuwing. Dus het leven van twee rechtvaardigen. Onze eerste gedachte, het leven van Abraham ter voorbeeld. De versen 27 tot en met 29. En onze tweede gedachte, het leven van Lot ter waarschuwing, de versen 30 tot en met 38. Gemeente, wie is voor ons het grote voorbeeld? Jongens en meisjes, op wie zou je nou graag willen lijken? Met een moeilijk woord gezegd, wie is ons identificatiefiguur? Dat hebben wij toch allemaal? Als je jong bent, dan heb je mensen, daar ben je jaloers op. Dan zeg je, zo zou ik ook wel willen zijn. Dat zou ik ook wel willen bereiken. En wie is dat voor ons? Wie staat ons nu voor ogen in de morgen van dit jaar? Wie is ons grote voorbeeld? In wiens voetsporen wensen wij te gaan? En dan moet ik deze kanttekening daarbij maken vanmorgen, gemeente, dat het onze boodschap moet zijn tot u, dat de rechtvaardige het wel zal gaan. En wee de goddeloze, het zal hen eeuwig kwalijk gaan. Dus ik hoop niet dat er een goddeloze is die voor u het identificatiefiguur is, maar dat het een rechtvaardige mag zijn. Dat we daarop jaloers mogen zijn. Maar dan zullen we ook vanmorgen horen dat niet alle rechtvaardigen het goede voorbeeld zijn. Dat er ook nog verschil is tussen Gods kinderen. En al is het waar dat ze beide, omdat ze rechtvaardig zijn, behouden zullen worden. Maar toch is het zo dat het leven van de ene rechtvaardige veel meer aan de bedoeling voldoet dan van de andere rechtvaardige. En nu hoop ik, gemeente, dat ons grote voorbeeld mag zijn Abraham. Of nee, eigenlijk zeg ik het verkeerd. Ik hoop dat ons grootste voorbeeld mag zijn hij die Abraham in zijn lendenen droeg. En vanuit hem heeft Abraham geleefd. En dat maakt Abraham tot een goed voorbeeld. En dat maakt Lot, die vaak zo ver af geleefd heeft, eigenlijk niet tot zo'n heel goed voorbeeld. En Abraham stond des morgens vroeg op. Zou die geslapen hebben, jongens en meisjes? Hij heeft gebeden, gebeden, gebeden. Hij begon met 50 rechtvaardigen en hij eindigde met 10 rechtvaardigen. En de Heere had het hem toegezegd, als er 10 rechtvaardigen zijn in Sodom, dan zal ik het niet doen. Maar Abraham is er niet gerust op. Hoe zal het aflopen met Sodom? Ja, hoe zal het aflopen met Lot, met zijn neef? En dan wordt hij de volgende morgen vroeg wakker. En hij stond des morgens vroeg op en hij ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heeren gestaan had. Die plaats waar hij gebeden heeft. Die plaats waar hij met de Heeren geworsteld heeft. Van waaruit hij in de verte Sodom heeft zien liggen. Daar was zijn gebed geweest. Daar was zijn laatste ontmoeting met de Heere Jezus geweest. En daar ging hij in de vroege morgen naar terug. Waar keren wij naar terug vanmorgen, op deze nieuwjaarsmorgen? Is het ook naar de plaats waar u op oudejaarsavond met de Heere geworsteld hebt? Is het ook naar de plaats waar u de Heere Jezus mocht ontmoeten? Is het ook uw verlangen om daarnaar terug te keren? Ach, wij zijn onze gebeden vaak zo weer vergeten. Oudejaarsavond is zo ernstig. En dan lig je op je knieën, jongens en meisjes. En dan vraag je of de Heere je bewaren wil. En gelukkig, dan wordt het nieuwjaarsmorgen. En dan zijn we alles weer vergeten. Maar zo is het bij Abraham niet. Hij keert weer terug naar de plaats waar hij met de Heere gebeden heeft. Hij heeft, net als Habakuk, weet je, die had een wachttoren. En die zei, ik sta op wacht. En hij wachtte op wat de Heere zou doen. En zo moeten onze gebeden zijn. Matthew Henry schrijft bij deze tekst dat onze gebeden moeten zijn als een brief. Waarop we een antwoord verwachten. Je hebt een brief geschreven en daar moet een antwoord op komen. En de volgende morgen, jongens en meisjes, dan loop je naar de brievenbus. Zou er al een antwoord zijn? En de dag daarop, dan sta je weer bij de brievenbus, want je verwacht een antwoord. Onze gebeden moeten zijn, zegt Matthew Henry, zoals een pijl die op een doel gericht is. En als je die pijl afgeschoten hebt, dan wil je ook weten, heb ik het doel bereikt, heeft het doel getroffen. Kijk, daar hebt u het leven van Abraham. Een leven dicht bij de Heere. Een leven in afhankelijkheid van de Heere. Een leven niet met vormelijke gebeden, maar gebeden waarop hij ook werkelijk een antwoord verwachtte. Net als Mozes. Doe ons van deze plaats niet optrekken, en in uw aangezicht niet met ons gaan zal. En daar staat hij op die morgen. En daar ziet hij Sodom en Gomorra. Althans wat het geweest is. Die ganse vlakte. Hij kijkt naar Sodom. Dat mag toch niet? We hebben toch gisteren gehoord van de vrouw van Lot. Hoe de Heere haar dat kwalijk genomen heeft. Die blik naar de wereld dat ze met de dood gestraft is. Gemeente, je kunt op verschillende manieren naar Sodom kijken. Je kunt op verschillende manieren naar de wereld kijken. Die vrouw van Lot, die keek op een zondige manier naar de wereld. Haar hart lag in de wereld, maar Abraham ziet anders. Abraham ziet ook de wereld wel liggen. Maar hij ziet het op dit ogenblik door een godvruchtig oog. En hij ziet het met diepe eerbied. Hij is stil. Zie hem daar staan, jongens en meisjes, met die ernstige blik in zijn ogen. Hij ziet het wel. Het is één grote woestenij. Weet je wat ik dan zo'n wonder vind? Dat Abraham niet zegt, Heere, waarom hebt u mijn gebed niet verhoord? Dat hij niet begint te twisten met de Heere, maar hij ziet en hij keurt goed wat de Heere doet. Hij mag aan de kant des Heeren vallen. En dat is grote genade, ook als je gebed anders geweest is. Dat je het toch met de Heere eens mag worden. De rechtvaardigen, die gaan de Heere rechtvaardigen. Ook in de oordelen waarmee hij komt, ook in de gerichten waar ze mee in aanraking komen. En het is verschrikkelijk. Want er staat, hij zag en zie, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. Dat hele gebied, dat prachtige gebied, die Jordaanvallei, is veranderd in een smeltoven. En zwijgend ziet hij hoe het oordeel zich voltrokken heeft. En zo zullen straks de rechtvaardigen, lees ik in het boek Openbaring, ook de grote brand van Babel zien. Gods kinderen, ze zullen de wereldbrand zien. En wat zullen ze dan doen? Johannes heeft het gezien. Dan zullen de rechtvaardigen zeggen, halleluja. Matthieu Henry zegt, degene die hier het ernstigste gebeden hebben voor de zondaars, en dat doen Gods kinderen, dat doen ze voor hun kinderen, dat doen ze voor de gemeente, dat doen ze voor de wereld, maar degene die het ernstigste gebeden hebben voor de zondaars, die zullen het op de dag des oordeels met God eens zijn. Die zullen stilzwijgen, het is goed wat de Heere doet. Hoe het dan ook gaat, dat hebben ze hier op deze aarde geleerd. Om te zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Abraham, jongens en meisjes, hij stond daar als het ware aan de afgrond. Vlak voor hem, daar ligt Sodom. En Sodom is de afgrond. Sodom is de dood. En Abraham ligt daar niet in. Abraham ligt niet in die afgrond. Waarom niet? Is die beter? Nee, hij is ook niet beter. Dat heeft de Heere Abraham wel geleerd. Maar er is enig onderscheid. En dat is, hij draagt het kindeke van Bethlehem in zijn lendenen. Hij is niet beter, maar dat zaad wat hij mag voortbrengen, dat is beter. En dat zaad, dat zal de afgrond indalen. We belijden het iedere zondag, nedergedaald ter helle. Hij zal het uitroepen straks, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Omdat Abraham en het geestelijke zaad van Abraham nooit in die poel van vuur en zulver behoeven te komen. Aan Gods kant vallen, dat is wat. Dat is een geheim. En dat zullen we moeten leren, gemeente, want het gaat in de eerste plaats om Gods eer. Ere zij God. Laten we dat ook in 2024 niet vergeten. En het gaat pas in de tweede plaats om ons dagelijks brood en om de vergeving van onze schulden. En om het niet geleid te worden in verzoeking. Hier staat een doodschuldig mensenkind dat zichzelf niet boven de wereld kan verheffen, maar dat ook de afgrond heeft verdiend. Wat ligt er op nieuwjaarsmorgen, gemeente, ook in die smeulende puinhoop? Voor ons een waarschuwing. Want het is de grote meester geweest die Sodom en Gomorra regelmatig in zijn prediking heeft gebruikt als een waarschuwend voorbeeld. Gisteren hebben we gehoord, gedenkt aan de vrouw van Lot. Maar de Heere heeft ook gezegd tegen Capernaum. En Capernaum, dat was zijn stad. Daar heeft de Heere Jezus gewoond. Daar heeft hij zoveel wonderen gedaan. En hij heeft van Capernaum gezegd, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Want als in hen, als in die steden de wonderen gebeurd zouden zijn en de tekenen die in u geschied zijn, ze zouden zich in zakken als bekeerd hebben. En heeft ook gezegd dat het einde der tijden zal lijken. En misschien hebt u de overeenkomsten gisteren morgen wel gezien tussen de tijd van Lot en onze tijd. De eindtijd zal zijn als de dagen van Sodom. En zo zal er eenmaal vuur en zwavel uit de hemel komen. Terwijl de mensen er helemaal geen erg in hebben, want ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Laat die smeulende puinhoop uit de oudejaarsdienst voor ons ook in het nieuwe jaar tot een waarschuwend voorbeeld blijven, gemeente. Want we zijn zulke bevoorrechte mensen. En hoe groter de voorrechten, hoe groter ook onze verantwoordelijkheid. En het geschiedde toen God deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. Dat gebed van Abraham is toch verhoord. We hebben het gehoord, Lot is in veiligheid. Lot is gered. Lot is in Zoar. En dat was niet om de gerechtigheid van Lot. Dat was niet om de gehoorzaamheid van Lot. Want die man die moest meegetrokken worden. Hij draalde. Maar het was omdat de Heere het gebed van Abraham heeft willen verhoren. En het gebed van een rechtvaardige, dat vermag veel. Er liggen nog gebeden, gemeente. Er liggen nog gebeden van rechtvaardigen. Er liggen nog gebeden voor de gemeente van Nunspeet. Van dienaars die hier gestaan hebben. En die al juichen voor de troon. Maar die de gemeente van Nunspeet op het hart gebonden gekregen hebben. Daar liggen nog gebeden van godvruchtige voorouders. Die misschien zelf de vervulling van hun gebeden niet meer zien. Maar waar de Heere nog aan gedenkt. Er liggen nog gebeden van godvruchtige vaders en godvruchtige moeders. Voor verloren zonen en voor verloren dochteren. Waarvan geldt kinderen van zulke gebeden zullen niet verloren gaan. De Heere hoort het gebed van de rechtvaardigen. Ze liggen voor Gods aangezicht en de Heere gedenkt daaraan. Waarom is dat gebed van Abraham dan verdienstelijk? Nee, ik heb al iets van het geheim verteld. Abraham draagt een kind in zijn lendenen. Dat is de Christus. En eigenlijk, we hebben dat ook gezien bij de voorbeden, moeten we in Abraham een type zien van de Heere Jezus Christus. En dat maakt die voorbeden van Abraham zo waardevol. Het is niet om Abraham, want Abraham heeft ook geen gerechtigheid. Abraham kon ook geen gronden aanbrengen, maar het is om Christus. Het is om Christus die Abraham in zich draagt, dat Lot vrij uit mocht gaan. En daarom was er nog verlossing ook voor Lot. En daarom is er ook nu nog verlossing, gemeente, voor dralende zondaren. God gedenkt aan Christus. En aan zijn gebeden. De rechtvaardige. En daarom is er nog verwachting. Omdat er een voorbidder is aan 's vaders rechterhand. Niet omdat Gods kinderen zoveel bidden. Maar omdat ze hun gebeden beëindigen. Met de veelzeggende woorden om Jezus wil. En als dat wel eens door het geloof werkelijkheid mag zijn, kinderen des Heren. Dan mag je er ook wel eens achter zeggen amen of niet. Het zal waar en zeker zijn. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord. Dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Het gebed voor mijn kinderen. Het gebed voor mijn gemeente. Het gebed voor mijn man. Het gebed voor mijn vrouw. Om Jezus wil. De Heere gedacht aan Abraham. En als de Heere aan Abraham gedacht, zou de Heere niet aan zijn zoon gedenken als de verwoesting komt? Zou de Heere niet aan zijn beden gedenken? En gemeente, daar moeten wij het van hebben. En daarom hoop ik dat dat leven van Abraham waar we de achterliggende maanden over mochten preken, voor u het voorbeeld mag zijn. Toets je leven maar aan Abraham. Er zijn zoveel gedachten over hoe er gepreekt moet worden en wat de bevinding is van Gods kinderen. Nou ja, dat was al tijdens de omwandeling van de Heer Jezus ook zo. De Joden die dachten er heel anders over. Die dachten dat je zalig kon worden door de werken. En weet je wat de Heer Jezus toen heeft gedaan, jongens en meisjes? Toen heeft hij heel eenvoudig het voorbeeld van Abraham gegeven. Abraham, uw vader. Kijk maar, hoe heeft die man nou geleefd? Laat hij het grote identificatiefiguur voor ons mogen zijn in 2024. Met alle gebreken die hij had, heeft de Heere hem als zondig mensenkind geleid op de weg waarop de dwaas niet dwalen kan en die de verstandige naar boven leidt. En hij leidde Lot uit deze omkering in het omkeren der steden in de welke Lot gewoond had. Wist Abraham dat? Heeft Abraham Lot nog gesproken? Hebben ze elkaar nog ontmoet? Ik weet het niet, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze elkaar op aarde ooit nog gezien hebben, want Lot is niet teruggegaan naar Abraham, maar Lot gaat straks, zullen we horen in onze tweede gedachte, naar het gebergte van Moab. En Abraham, zullen we horen in de volgende Bijbellezing, gaat naar Gerar. Dus die wegen die zijn niet meer bij elkaar gekomen. Weet Abraham dat zijn gebed verhoord is? Sommigen zeggen stellig van ja. Ach, ik weet het niet. Abraham mag God God laten. En als je God God mag laten, dan hoef je het eigenlijk ook niet meer te weten. Eén ding is zo, kinderen des Heren, van sommige dingen geldt. Wat ik doe, weet ge nu niet. Maar ge zult het na deze verstaan. En als je het dan echt met de Heren eens mag zijn, dan is het halleluja. Heren, wat u doet, dat is goed. Op aarde gescheiden. Wel smartelijk voor Abraham. Maar wat de Heren doet, is goed. Onze tweede gedachte, het leven van Lot ter waarschuwing. En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen. Dus Lot heeft een poosje in Zoar gewoond, maar hij heeft het daar toch ook weer niet uitgehouden. En waarom is hij uit Zoar weggegaan? De angst. Hij vreesde, staat er, in Zoar te wonen. En ik denk dat er twee pijlers geweest zijn voor zijn vrees. Het eerste is dat hij zelf die plaats gekozen had. God heeft hem deze plaats niet gewezen. Hij wilde daar naartoe. En dat was uit zwakheid. En de plaatsen die wij zelf verkiezen, dat zijn niet veilige plaatsen. De plaatsen die wij aan God voorschrijven, daar kun je het misschien een poosje uithouden, maar dat zijn geen liefelijke rustplaatsen. Ik zei ook al gisteren, Lot zit nog in een leerproces, waar de Heere heel laag in afgedaald is. Maar hij zal Lot stapje voor stapje leren dat hij alleen moet rusten in de schuilplaats die God aanwijst. Dit is wel een bemoediging geweest, maar dit is niet het eindpunt. En het tweede is, hij is erachter gekomen dat die mensen van Zoar, al was het dan een klein gehuchtje, een dorpje, een Veluws gemeentetje, dat het net zo slecht was, net zo door en door slecht als die grote steden, als Sodom en Gomorra, als Adama en Zeboim. De mensen daar, die deden precies hetzelfde. En na alles wat er gebeurd is, voelt hij zich niet meer op zijn gemak. Hij denkt, deze stad die gaat er ook vast en zeker aan. God kan dit straks ook niet aanzien. En daarom gaat hij, en hij gaat naar het gebergte van Moab. Daar had de Heere hem naar heen gewezen. Dat gebergte in de buurt van de Dode Zee. En daar gaat hij wonen in een spelonk. Met zijn twee dochters. Weduwnaar. Met twee dochters. En al het andere is kwijt. Die man is zo schatrijk geweest. Hij heeft de keuze gemaakt voor de vallei van de Jordaan. Zo mooi, zo mooi. Een paradijs op aarde had hij. En hoe eindigt hij zijn leven? In een spelonk. In een donkere, koude grot. Een eenzaam leven met zijn twee dochters. Zijn afgoden door de Heere verbrand. Hij leeft in stilte, hij leeft in eenzaamheid. Ongelukkig. Gelukkig, daar ben je veilig. Ver bij de grote stad vandaan, ver bij de mensen vandaan, ver bij de zonde vandaan. Wat heb je het dan goed? Ja, maar je neemt wel jezelf mee. Je kunt je wel opsluiten in een klooster. En de Roomse kerk die vindt dat ook een hele goede zet. Om mensen ver bij het leven vandaan in een klooster te zetten. Nou ja, als er ooit plaatsen geweest zijn waar gruwelijke dingen gebeurd zijn, dan is het in de kloosters. Want de mens neemt zichzelf mee. De mens neemt zijn zondige hart mee. En dat is heel aangrijpend. Wat met Lot niet gebeurd is in Sodom, toen heeft hij nog behoorlijk op zijn strepen gepast, zou je kunnen zeggen. Wat met hem niet gebeurt in Sodom, dan zou je zeggen, nou, dat gevaar dat is weg als hij daar in die grot zit. Dat gebeurt wel in die grot. Juist in de eenzaamheid van zijn leven zijn de zwartste bladzijden van zijn leven geschreven. Dus dat laat zien, gemeente, waar dat we ook wonen, waar dat we ons huis ook hebben. Al heb je het meest eenzame plekje, maar het gaat om een leven met de Heer. Het gaat om een leven in afhankelijkheid. Er zijn zoveel gevaren, ook al ben je moederziel alleen. Matthew Henry wijst op verschillende gevaren waaraan we blootstaan. Ook op deze nieuwjaarsmorgen. Het gevaar van zorgeloosheid. Het gevaar van dronkenschap. Het gevaar van verzoeking. Van de kant, niet van de wereld, maar van de kant van onze kinderen. Van de kant van onze dierbaarste betrekkingen. Niet voor niets heeft de Heere zijn discipelen leren bidden. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En in het licht van deze geschiedenis was dat ook ons gebed van morgen. Leid ons niet in verzoeking. Want als de Heere ons een ogenblik loslaat, gemeente, dan wordt 2024 de zwartste bladzijde van onze hele levensgeschiedenis. Verlos ons van de boze. Toen zeiden de eerstgeborene tot de jongste, de oudste dochter, die neemt de leiding. En ze zegt tegen haar jongere zusje, ja, onze vader is oud geworden. En ja, het feit dat wij ooit nog zullen trouwen, dat kun je wel uit je hoofd zetten. Want onze vader wil geen contact meer. Hij heeft zich helemaal teruggetrokken. Wij leven in eenzaamheid en ja, die mannen van Zoar, nou ja, het is vroeg of laat, maar de Heere gaat die stad ook uitroeien. We hebben het met onze eigen ogen gezien. Er is geen toekomst meer. Wij hebben geen nageslacht. Wij sterven uit. Het is nou niet zozeer de seksuele begeerte bij deze dochters die speelt. Daar gaat het hen eigenlijk helemaal niet om. Maar het gaat hen om nageslacht. Ze willen een kind. Het is net als bij Tamar. Tamar wilde een kind. En er zijn zelfs verklaarders die denken dat ze toch gedacht hebben ook aan de Messias. Dat mogelijk de Messias toch uit hun vader zou voortkomen. Hij was toch ook familie van Abraham. Wat die mens ook bewogen heeft, gemeente, maar het is een goddeloos plan. Want het is niet in overeenstemming met Gods wet. En alles wat niet in overeenstemming is met Gods wet, dat is goddeloos. Ze zeggen, kom, laat ons, o Vader, wijn te drinken geven. Hoe komen ze daaraan? Want ja, daar in dat gebergte van Moab, het is daar bij die rotsen, daar groeien geen wijnranken. Dat is heel aangrijpend. Het weinige wat die mensen meegenomen kunnen hebben. Wat hebben ze meegenomen uit Sodom? Dat zijn twee handjes vol. En misschien uit de Zoar nog iets meegenomen. Wat hebben ze meegenomen uit de Zoar? Een paar zakken wijn. Is dat nou alles? Een paar kratten pils. Die veilig gesteld worden. Gaat daar nou je hart naar uit? Alcohol heeft zoveel stuk gemaakt hier. Kom, laat onze Vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, opdat wij onze Vader zaad in het leven behouden. Ze beraden een plan om zwanger te raken. Maar ja, hun vader is daar natuurlijk niet mee eens. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja, door die man een overdosis aan wijn te geven. Dan weet hij ook niet meer wat hij doet. Het is een boos plan. Maar als Lot niet ingestemd had met die wijn, als hij zichzelf niet dronken had laten drinken, ook Lot heeft een verantwoordelijkheid. En wat er nu gebeurt, de man heeft het niet eens meegemaakt. Bewust. Hij merkte het niet. Hij was zo ver weg toen zijn dochter bij hem kwam. En die oudste dochter die heeft het weer tegen de jongste dochter en zegt, vannacht ben jij aan de beurt. En opnieuw wordt hij dronken gevoerd. In plaats dat hij gezegd had, wat er gisteravond gebeurd is, dat weet ik niet, maar dit nooit meer. Maar hij laat zich weer dronken drinken. En zo worden die beide dochters van Lot bevrucht. En de eerstgeborene baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. En hij is de vader van de Moabieten tot op deze dag. Moab. Het is later de naam van een volk dat uit deze Moab geboren is. En Moab betekent letterlijk uit de vader. Ja, dit is een kind uit de vader. En de jongste die krijgt een zoon en die noemt die zoon Ammon. En Ammon betekent letterlijk zoon van mijn voorgeslacht. Dus dat zijn eigenlijk twee aangrijpende namen. Want die namen laten zien dat die beide jongens geboren zijn uit incest. Uit bloedschande. Wat zal Lot daar een verdriet van gehad hebben? Je leest ook niks meer van hem. Je leest niet van zijn sterven. Je leest niet van zijn begrafenis. Maar Abraham wel. Bij Abraham lees je van de zegen van de Heer. Bij Lot niet. Gemeente, Lot is thuisgekomen hoor. Maar zijn levenseinde is zo somber. Het is niet tot Gods eer. Hij is zalig geworden uit genade, zeker. Maar hij is niet ons identificatiefiguur. Nee, Abraham. Welgelukzalig is hij. Die de God van Jacob, die de God van Isaac, die de God van Abraham tot zijn hulp heeft. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed.